Ja, nou gaan we beginnen. Oké. Okay. Zo later gaan we doen. We gaan naar 2 Korinthe 6. 2 Korinthe 6. Vers 1 en 2 hebben we vorige keer gezien. Ik lees ze nog even voor. En wij als medearbeidende bidden nu ook dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. Want hij zegt, in de aangename tijd heb ik u verhoord. En in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. Zie, nu is het de wel aangename tijd. Zie, nu is het de dag der zaligheid. Dus we hebben in de context gezien, Paulus die bidt hun, ja. Dat, we weten niet hoe lang deze tijd duurt, ja. Deze dag, deze bedenking, de genade is de dag der zaligheid. En dat is het al 2000 jaar lang. En dat de genade, dat ze die niet te vergeefs ontvangen mogen hebben. En dat geldt natuurlijk voor hun, dat geldt ook voor ons. En er was in de Korinthebrief natuurlijk heel wat aan de hand, ja. Ze hebben die genade ontvangen. Alleen, laat het niet te vergeefs zijn. En als je dat zo bekeken in die gemeente, dan zeg je, nou, dat zou je bijna te vergeefs gaan noemen, ja. Nou, we gaan verder. Dus het is nu de wel aangename tijd. Het is nu de dag der zaligheid. En in vers 3, wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd worden. Paulus zegt, wij geven geen aanstoot. In ook niets, ja. Van waarom? Vanwege de bediening. De bediening, dat die niet gelasterd worden. En ik zag toevallig gisteren even een klein stukje op YouTube van een Pieter Popov, heet hij, een evangelist, toen de tijd in Amerika. En die had zogenaamd de gaven van kennis, gaven van genezing en zo. En die kon dan in de zaal, dan zei hij bijvoorbeeld, ja, in de zaal zit Maarten Plug, klopt dat? Ja, en dan staat Maarten op. En dan, ja, jij hebt toch reuma, klopt dat? Ja, dat klopt. En hoe weet je dat nou? Ja, kom naar voren en in de naam van Jezus word je genezen en zo. Maar die is toen ontmaskerd, want zijn vrouw die zat achter in een cabine. En die, iedereen die binnenkwam, die moest eerst een kaartje inleveren met zijn naam en wat ze dan hadden. En dan konden ze voor ze bidden met elkaar, weet je wel. Maar ja, hij had een dingetje in zijn oor. Ja? Dus die sprak zo, vanuit die cabine, Maarten Plug. En hij heeft reuma. Nou, en zo ging dat. Die is dus ontmaskerd. Dus ja, ik kreeg dat, dat e-mailtje van Ruben, die liet dat mij zien. En ik had het toevallig al een keer eerder gezien. En dan zeg je, ja, het is gewoon een oplichter, ja. Maar goed, dat filmpje gaat de wereld over. En iedereen ziet, het is al lang geleden gebeurd, hoor. Maar de naam van God wordt natuurlijk wel gelasterd op die manier. En dat is eigenlijk de bediening die gelasterd wordt. Ja, dat was met Israël zo toen de tijd al. Maar dat is met het lichaam van Christus nu. Als je dit ziet, ze praten wel over het bloed van Christus en noem het allemaal op. Maar de naam van God wordt natuurlijk door de heidenen gelasterd. Hij is ontmaskerd. En het is natuurlijk een afgang. Het is gewoon oplichten. Nou, het straalt natuurlijk wel op de bediening, op ons af. Ja? En Paulus zegt, nee, ik geef geen aanschoot. Wij in enig ding, omdat de bediening niet gelasterd worden. Maar wij als dienaars Gods maken onszelf in alles aangenaam. In veel verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenis, in beroerte, in arbeid, in waken, in vasten, enzovoort, enzovoort. We moeten wel even opletten dat we altijd in de context blijven als we in de Bijbel lezen. Ja, hij zegt, wij geven geen aanstoot in enig ding. En vooral met die Corinthiërs. Ja, want die grepen natuurlijk alles aan. Want er waren partijschappen daar. Ja? En mensen die waren uit op de val van Paulus om hem te blameren, zeg maar. Ergens van te beschuldigen. En mensen zoeken altijd iets wat je iemand kan pakken, ja, om hem ten val te brengen. Dus als je kijkt naar 1 Korinthe 4 even. Dat is nog steeds dezelfde gemeente natuurlijk. En die brieven, 1 en 2 Korinthe, zijn vrij vlak na elkaar geschreven. En de situatie in 1 Korinthe 4 zien wij dan staan in vers 6. Hoe een, er staat bij mij de hoogmoed der Korinthiërs. Ja, door hoogmoed is twist, hè. Dat zegt de spreuk ook. En deze dingen, vers 6, heb ik op mijzelf en Apollos bij gelijkenis gepast om uwentwil, opdat gij aan ons zoudt leren niet te gevoelen boven hetgeen geschreven is. Zie, blijf bij hetgeen geschreven is. Geen menselijke wijsheid aan toevoegen. Alleen Gods woord, dat telt. Dat gij niet de een om een anders wil opgeblazen wordt tegen de ander. Want wie onderscheidt u en wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen? Zie je, ik heb niks van mezelf. Ik heb het allemaal ontvangen. En zo gij het ook ontvangen hebt, wat roemt gij alsof gij het niet ontvangen had? Ja? Alsof je het van jezelf hebt? Al reden zijt gij verzadigd. Paulus is hier gewoon eigenlijk sarcastisch. Ja, al reden zijt gij verzadigd. Al reden zijt gij rijk geworden. Zonder ons hebt gij geheerst. En och, of wij, gij heerst het, opdat wij met u heersen mochten. Kijk, zonder ons hebt gij geheerst. Met andere woorden, als koningen hebben zij geregeerd, zij zonder Paulus. Paulus is niet nodig. Want ik acht, want hij zegt, opdat ook wij met u heersen mochten, ja? Oké, vertellen jullie het maar, ja? Jullie weten het zo goed en ik sluit me wel bij jullie aan. Nee, want ik acht dat God ons, die de laatste apostelen zijn, ten toon heeft gesteld als tot de dood verwezen, want wij zijn een schouwspel geworden der wereld en der engelen en der mensen. Wij zijn dwazen, zie je het? De dwazen om Christus wil. Maar gij, zijt wijs in Christus, zie je het? Zij die roemen, ja, in zichzelf en zonder Paulus wel willen heersen daar in die gemeente. Wij zijn zwakken, maar gij sterken. Gij zijt heerlijke, maar wij verachten. Ja, zo zagen ze hem inderdaad, ja. Tot op deze tegenwoordige uren lijden wij honger en lijden wij dorst en zijn naakt. En worden met vuisten geslagen en hebben geen vaste woonplaats. En arbeiden, werkende met onze eigen handen. Wij worden gescholden en wij zegenen. Wij worden vervolgd en wij verdragen. En in vers 15. Want al had gij 10.000 leermeesters in Christus, zo hebt gij toch niet vele vaders. Want in Christus Jezus heb ik u door het evangelie geteeld. Zo vermaan ik u dan, zijt mijn navolgers. Dus je ziet het hier, hè. Ze willen los van Paulus. Ze betwisten zijn apostelschap. Ja. En zij zeggen, ja, ik Petrus of ik van Jezus, maar die Paulus. Nee, dat zijn verschijning is al niet veel. En zijn brieven die zijn verachtelijk. Ja. Zo denken zij over hem. En Paulus zegt, ja, maar wacht even, jullie willen zonder mij heersen. Maar aan de andere kant zegt hij ook, ja, ik wil geen heerschappij over jullie geloof hebben, maar ik ben wel een vader, ja. Ik ben in die, niet een religieuze titel. Ik bedoel, niet zoals in de kerk dat ze soms mensen met vader aanspreken of heilige vader. Dat zijn religieuze titels, ja. Dan krijg je aanzien en autoriteit. Paulus in die zin niet, maar hij heeft wel het evangelie verkondigd, waardoor zij uit het geloof, wedergeboren, ja. Door het woord van God. Hij heeft hun geteeld door dat evangelie. Wat hij aan hun verkondigd heeft. Hij is wel hun geestelijk vader. Dus ja. En zij willen zich daarvan losweken eigenlijk. Maar hij zegt, ik wil geen heerschappij over jullie. Dat niet, maar een medewerker van je blijdschap zijn. Nou, kijk, als we terug even naar 2 Korinthe 3 gaan. En dan zit in de brief waar we nu bezig zijn. En dan zie je ook. Wij zijn dus in 2 Korinthe 6 en vanaf 2 Korinthe 3, ja, moet hij zich zijn apostelschap aan hun eigenlijk bewijzen. Ja? Dat zie je vanaf 2 Korinthe 3, beginnen wij onszelf wederom aan te prijzen? Of behoeven wij ook gelijk sommige brieven van voorschrijving aan u of brieven van voorschrijving van u? Die vraag stellen is al belachelijk. Ja? Hij heeft ze in het evangelie geteld en moet hij nou nog met brieven van aanbeveling komen van anderen? Ja, hij is degene die die gemeente gesticht heeft. Het is gewoon te gek voor woorden als je dat op moet schrijven. Nou, en dan gaat het zo door in 2 Korinthe 4, 5 en 6. En dan zien we in vers 3. Ja, wij geven geen aanstoot. En dat is, in die context moet je dat dus lezen. En dan gaat hij vertellen. Gaat weer over hemzelf. Ter vergelijking van de zogenaamde apostelen of leraars of 10.000 leraars, wat hij net zei, die zeggen, die in zichzelf roemen, ja, en alsof ze het gekregen hebben van zichzelf, ja. Maar hij gaat hier aan laten zien een soort checklist, ja, van de ware dienaar, de man van God, ja, en plaatst dat naast degene die ook in die gemeente, maar dan tegen Paulus zijn, roemen. En dat, zo moet je dat een beetje zien. Dat is een soort checklist van een dienaar van God tegenover de, zeg maar, de anti-Paulusgroep. Je hebt een anti-Paulusgroep in die gemeente. Nou, als we kijken. Wij als dienaars God, zie het? Wij als dienaars God maken onszelf in alles aangenaam. En in 6:4. Ja, in alles aangenaam. In alles. En hij hoopt ook in hun geweten geopenbaard te zijn, zegt Ingers, ja. Dat wil zeggen, Gods geest getuigt in ons geweten. En Paulus verkondigt dat evangelie, dat wij zijn brieven lezen. En dan wordt hij aangenaam in, ook in ons geweten natuurlijk. Voor veel mensen is Paulus niet aangenaam in hun geweten. Helemaal niet. Maar hij zegt, nee, maar wij als dienaars Gods maken onszelf in alles aangenaam. Ja? We bevelen onszelf in feite aan. Hoe? Kijk dan, dan zien wij drie secties in deze verse. Als je kijkt vers 4 tot en met 5. Dan lees je eigenlijk de omstandigheden waarin Paulus diende. Die gaan we zo even doornemen. Als je kijkt in vers 6, 7 en 8 A en B, dan zie je hoe Paulus zich in die omstandigheden, in feite die verdrukkingen van 4 en 5, hoe die zich daarmee omging en redde in die omstandigheden. En dan krijg je vers 8, zeg maar het tweede zinnetje, tot en met 10. En dat begint elke keer met als. Dat is hoe men over hun praten. En dan zie je dus heel veel dingen waar wij ons ook in kunnen herkennen. Nou, en dat gaat hij dus tegen hun, aan hun schrijven. Niet zozeer om zichzelf in zichzelf te roemen en te laten zien wie die is. Want heel veel van die dingen, dan zie je van nou, dat is nou niet zo echt geweldig eigenlijk. Dat verwacht ik eigenlijk toch niet van zo'n apostel. Nou, die omstandigheden, die gebruikt hij, die laat hij zien en vergelijkt hij ten opzichte van die valse leraars. Dit is de ware dienaar van God. Kijk, hij zegt, ik maak mij in alles aangenaam, wij. En dan zie je in vers 4, in veel verdraagzaamheid. Ja, in veel verdraagzaamheid. Nou, dat heeft natuurlijk met die verdrukkingen te maken, ja. Volhard in de verdrukking, zegt die Paulus. Hij heeft veel moeten verdragen, ja. Nou, dat heeft met verdrukkingen te maken, met lijden. Dus Paulus had daarmee te maken. Hij zegt ook, in verdrukkingen, ja. Hij had veel verdrukkingen, hij heeft zichzelf ook aangenaamd in verdrukkingen. Nou, verdrukkingen, ja, dat spreekt eigenlijk voor zichzelf, ja. Daar hoeven we eigenlijk geen... Er zijn genoeg teksten van te zien, Handelingen in 2 Korinthe 11, waar je de hele lijst ziet staan wat hij allemaal meegemaakt heeft, wat hij verdrukking heeft gehad. En dan zegt hij ook, in noden. Nou, we lazen net, kijk even, hou je vinger hierbij, maar 1 Korinthe 4 vers 7. Dus dit gaat over de omstandigheden waaronder Paulus verkeerd heeft als de dienaar van God. Nou, en als je dit ziet, en we horen dan de predikers van een welvaartsevangelie. Bid en nu zal het gegeven worden. En als je God gehoorzaamt, dan zal het allemaal goed staan. Dan zal je rijk worden en dan zullen alle verdrukkingen uit de weg gaan. Nou, dat is bij hier, dan zie je een lijstje waarin dat niet het geval is. Nee. En 1 Korinthe 4 vers 7, Paulus verkeerde juist in die moeilijke omstandigheden vanwege dat evangelie, als een dienaar van God. En dan zie je 1 Korinthe 4 vers, ik zeg 7, zeg ik niet goed, in vers 11. Ja. Tot op deze tegenwoordige uren lijden wij honger, lijden wij dorst en zijn naakt en worden met vuisten geslagen en hebben geen vaste woonplaats. Dit vers, dat is nou, ik heb voedsel en dak. Dit zijn de basisbehoeften van een mens. Ja? Eten, drinken en een woonplaats. Wat was de woonplaats van Paulus? Een gevangenis vaak. Ja? Hij heeft helemaal in de gevangenis gezeten. In die omstandigheden, ja, heeft hij gezeten. Dus hij zegt, ik heb mijzelf aangenaam gemaakt in die omstandigheden. Nou, we gaan zo meteen zien hoe hij dat deed, ja. Maar, je ziet hier, dus hij zat ook, hij had honger, dorst, geen vaste woonplaats. En dan zie je, dat zijn dus die noden uit 2 Korinthe 6 vers 4. In benauwdheden, ja. Hij heeft in gevaren gezeten, zegt hij een aantal keren, in gevaren, in benauwdheden. Heeft hij gezeten. En dat slaat eigenlijk. Wij zeggen. Ja, ik krijg het benauwd van. Waar zit dat? Dat zit van binnen. Hè? Dat heeft met spanning en stress te maken. Er komen dingen op je af. Omstandigheden. En die heeft Paulus gekend natuurlijk. Waardoor hij het benauwd kreeg. Ja, zeggen. Ik krijg het benauwd. Ik krijg bijna geen lucht meer. Ja? Dat heeft met stress en spanning te maken. Ja? Dat heeft dus met je innerlijk vooral te maken. Met de gevaren. Heeft dat te maken waardoor hij soms ook zei van, ik, nou, hoe zei dit ook in 2 Korinthe 1, dat alle hoop was nog alleen maar op God die de doden levend maakt. Alles was om hem heen weggevallen. Ja, hij dacht, mijn laatste uur heeft geslagen. Dan krijg je benauwd, ja. Ondanks dat je weet dat je naar de Heer gaat. Maar niemand zit te wachten dat er bijvoorbeeld een mes door je heen gestoken wordt, ja. Ik noem maar wat. Dus die benauwdheid heeft hij ook gekend. En dan zie je in vers 5, in slagen, ja. In slagen heeft hij zichzelf ook aangenaam. Hij heeft veel slagen gehad natuurlijk, heel veel zelfs. En in gevangenis heeft hij gezeten. Nou, ja, als je zegt, ja, stel je voor, hè, ik ben opgepakt door de politie, ik zou in de gevangenis zitten. Dan kan twee dingen betekenen. Je zit er of terecht, of onterecht. Eén van de twee. Nou, Paulus heeft al die tijd in de gevangenis gezeten, altijd onterecht. Het was nooit omdat hij enige misdaad begaan heeft. In beroerte, nou, dat heeft te maken met opstanden. Ja? En terwijl Paulus in gevangenis zat, nou, als je denkt, hoe maakt hij zich aangenaam? Nou, we weten bijvoorbeeld die ene keer in Filippenzen, dat hij met Silas daar zat, en ze zongen. Ja, ze zongen lofzangen des Heren. In beroerte zijn opstanden, in arbeid. Hoezo in arbeid? Wat heeft Paulus gedaan? Heeft hij, nou, dat is misschien wel een mooie tekst om even te kijken naar Handelingen 20, vers 34. In arbeid, ja. Heeft hij ooit, hij zegt opdat de bediening niet gelasterd wordt, hè? In die verdrukkingen. Hij heeft altijd voor zijn eigen kostje gezorgd. Handelingen 20, vers 34. En gij zelf weet dat deze handen tot mijn noodruft en degene die met mij waren, gediend waren. Hij heeft voor zijn eigen levenshoud gezorgd altijd. Terwijl als je kijkt naar 1 Korinthe 9, laten we daar even gaan kijken. Dus hij heeft met zijn eigen handen gewerkt, ja? Hij was tentenmaker. Dat is hij gaan doen in ieder geval, ja? En dat heeft hij gedaan om dus niet tot last te zijn, omdat de bediening niet gelasterd wordt, maar ook om ook alle argumentatie weg te nemen. Ja, dat men zou kunnen zeggen, hij heeft van de gemeente geleefd. Ja, dat hij volledig vrij was. En Handelingen, of 1 Korinthe 9, vers 3. Kijk, mijn verantwoording aan degene die onderzoek over mij doen, is deze. Zie je, dus er zijn mensen die doen onderzoek over Paulus. Pleeg een onderzoek naar mij. Hebben wij niet macht om te eten en te drinken? Hebben wij niet macht om een vrouw, een zus te zijn en met ons om te leiden? Gelijk ook de andere apostelen en de broeders des Heren en Kefas. Of hebben alleen ik en Barnabas geen macht van niet te werken? Ja? Zij werkten. Wie dient ooit in de krijg op eigen bezoldiging? Wie plant een wijngaard en eet niet van zijn vrucht? Of wie wijdt een kudde en eet niet van de melk de kudde? Spreek ik dat naar de mens of zegt ook de wet dezelfde niet? Hij zegt, ja, ik ben apostel de heiden natuurlijk in de bedeende genade met een ander evangelie. Maar ook de wet, ik bedoel, het spreekt de wet niet tegen, want de wet zegt het ook. In de wet van Mozes is geschreven, gij zult een dorsende os niet muilbanden. Zorgt ook God voor de ossen? Of zegt hij dat ganselijk om onzentwil? Ja, hij, de apostel. Want om onzentwil is dat geschreven. Over mis die ploegt, op hoop moet ploegen en die op hoop dorst, moet zijn er hoop deelachtig worden. Indien wij u lieden het geestelijk gezaaid hebben, is het een grote zaak, zo wij het uwe dat lichamelijk is maaien, dus financieel, hè, lichamelijk. Vind ik mooi gezegd, is het dan een grote zaak, ja? Is dat nou, hè? Dat is toch eigenlijk futiel, dat is eigenlijk vanzelfsprekend, dat ik jullie het geestelijke weer gezaaid heb, dat ik dan ook door jullie financieel zou onderhouden worden. Indien anderen deze macht over u deelachtig zijn, waren niet veel meer dan wij. Ja, dat vind ik een mooie. Maar wij hebben deze macht niet gebruikt, maar wij verdragen het alles. Ziet, hij heeft deze macht niet gebruikt, maar wij verdragen het alles, omdat wij niet enige herinnering geven aan het evangelie van Christus. Maar het begint, indien anderen deze macht over u deelachtig zijn. Ja, ik kreeg ook vroeger altijd die kaart in de bus. Ja, zoveel procent vaste, vrijwillige bijdrage. En je betaalt, mensen betalen. Ja, mensen betalen. En dan kom je tot de boodschap van genade. En dan moet je zien hoe makkelijk die portemonnee. Ik heb al vaker gehoord van, oh, ik hoef geen 10% meer te geven. Ja? Heerlijk, ik ben er vanaf. Maar het is ook niet verkeerd om het te geven. Maar je bent nu vrij om het te geven. Ja? Je ziet aan het financiën hoe waardevol voor iemand deze boodschap is. Ja? Of die dan zijn portemonnee makkelijk opentrekt of niet. Nou, Paulus naar de Korintiërs. Ja, hij heeft die macht dus niet gebruikt om de reden dat hij wil absoluut, degene die ook onderzoek over hem doen, alles uit handen te nemen, omdat ze op een of andere manier ook maar ergens van zouden kunnen lasten. Terwijl het eigenlijk heel normaal is dat hij ervan zou leven door hun, dat zij hem zouden onderhouden. Want het was een grote gemeente. Ik bedoel, ja, ik weet ook wel dat jullie mij kunnen niet onderhouden. Daar zijn we een beetje te klein voor. Maar goed, we gaan weer terug naar 2 Korinthe 6. Dus in gevangenissen, in beroerd, in arbeid. Dus hij heeft altijd voor zijn eigen kostje gewerkt. In waken. Ja, waarom moet je waken in Paulus' omstandigheden? Nou, kijk even een paar hoofdstukken verder. 2 Korinthe 11, vers 23 aan het eind helemaal. In doodsgevaar menigmaal. En dan in vers 26. In het reizen menigmaal. In gevaren van rivieren. In gevaren van moordenaars. In gevaren van mijn geslacht. In gevaren van heiden. In gevaren in de stad. In gevaren in de woestijn. In gevaren op de zee. In gevaren onder de broeders. Als je in gevaar bent constant. Als ik weet dat er 's nachts bij mij constant een poging zou zijn dat het mij ingebroken zou worden, dat die kans bestaat, sorry, dan slaap ik toch iets minder prettig. Dan ben ik toch aan het waken meer, ja? Ik hoef maar iets te horen en ik ben wakker. Je slaapt anders, hè? Als je weet dat er iets kan gebeuren. Ik heb wel eens een keer vroeger, ik heb toen een keer een personeelslid ontslagen. En dat deed, ja, iemand, ja, die deed was het een en ander van mij. Die had toen de brief aan de jongen overhandigd dat hij ontslagen werd. Nou, dat werd niet in goede dank aanvaard. En die hele familie zat daar in huis. Ik weet het nog goed dat hij dat vertelde. Dus het was toevallig ook met kerstmis toen, weet je het nog? Dat ik ben 's nachts niet naar bed gegaan. Ik ben even op de bank gezeten. Ik vertrouwde het niet. Ik denk, die komt zo meteen steen door de ramen. Of die komt met de hele familie, komt die weer aanhalen. Ik zat niet echt lekker meer, dus ik was aan het waken. Nou, Paulus zegt hier, in waken, ja? Dat waken bedoelt hij. In verband met die gevaren. Die omstandigheden heeft hij allemaal in gezeten. In vasten, wat heeft hij gevast? Vasten betekent gewoon onthouding. Ja? Dus je hebt vast wat eten betreft. Je hebt ook seksuele onthouding. Dat is het celibaat, is in feite ook vasten. Nou, dat wordt door de kerk, door een kerk opgelegd. Dat vinden we nergens terug in de Bijbel. Maar vasten, Paulus heeft ook gedwongen gevast. We hebben net gelezen in honger. Niet omdat hij een vastendag had, zoals je in het Oude Testament wel eens leest. Een religieuze inzetting, een ritueel. Niets daarvan. Hij heeft gevast in verband met die verdrukkingen, omdat hij geneten had, gehongerd. Hij had geneten. In dat vasten bedoelt hij. Dus hij moest gedwongen vasten. In 2 Korinthe 11, vers 27 zie je het ook staan trouwens. En dan in reinheid. Nu komen we in het tweede gedeelte. En het staat er goed hoor, onze Statenvertaling is zonder fouten. Ja, het staat hier in reinheid, in kennis. Maar daar bedoelt u mee, we moeten niet doorgaan. Hier komen we in de tweede sectie. Want nu zien wij hoe die in die omstandigheden zich daar heeft gered in die omstandigheden. Hoe die daarmee omgegaan is. Hoe die zich daarin aangenaam heeft gemaakt. Want je weet, ja, in gevangenissen, hij heeft gezongen in die gevangenis. Ja. Ik weet niet, als je nu in de gevangenis, iemand die in de gevangenis gezet wordt, onschuldig, ja, die niet, de Heer niet kent, ik weet niet of die dan heel, heel vrolijk, heel hard gaat zingen, ja. Ja, en als die gearresteerd wordt, dan zal hij zich met hand en tand misschien wel verzetten. Dat soort dingen. Nou, dat soort voorbeelden, ja. Maar Paulus zegt, nee, wacht even, de bediening mag niet gelasterd worden. En soms moet je soms, ja, dan moet je soms ongerechtigheid verdragen maar, ja. Je kan niet altijd tegelijk krijgen. Nou, en dan zie je in vers 6 in reinheid. Ja? Hij heeft in reinheid, ja, is hij in de omstandigheden, heeft hij in reinheid, zeg maar, daarop, hoe zeg je dat, gereageerd. Als hij gevangen werd genomen, als hij geslagen werd. Als hij verdrukt werd, als ze met hem kwamen met andere leerlingen, want verdrukkingen, dat zijn ook geestelijke verdrukkingen zijn, ja. Het onderzoek bijvoorbeeld wat ze naar hem deden. En die Paulus is verachtelijk. Hoe ga je daarop reageren? Je weet, wij kunnen als gelovigen, kunnen we natuurlijk, je kan goed reageren, houdt hem niet als een vijand, maar vermaat hem als een broeder, bijvoorbeeld. Maar je kan iemand natuurlijk ook, als gelovige, wel als een vijand houden en niet meer als een broeder vermanen. Maar gewoon alsof het een ongelovige is. Alsof het iemand, ja, die... Dus je kan ook het tegenovergestelde doen. De waarheid moet in liefde verkondigd worden, maar we kunnen het ook in ons hoogmoed kunnen we doen. Maar Paulus was in reinheid, ja. En rein, dat is een uitdrukking, dat, wat is rein? Nou, ik heb bijvoorbeeld een olie, dat heet puur. Puur, het is blank bijvoorbeeld, het is ongemengd, het is zuiver. En zo was Paulus in reinheid, ja, heeft hij altijd daar op gereageerd. Onbesmet, kan je ook zeggen. Rein betekent, het is niet besmet. Nou, als je bijvoorbeeld naar onszelf kijkt, hè, het is wij zijn gereinigd. Wij moeten eerst van binnen rein zijn, om het dan naar de buitenkant rein toe te zijn. Als bij ons binnen de boel niet gereinigd is, dan kunnen wij ook naar de buitenwereld natuurlijk niet echt rein zijn. En dan is het misschien een schijnreinheid. En dan misschien de reinheid die alleen het daglicht dan kan verdragen. Maar dan als het daglicht niet schijnt, dan zijn we opeens niet zo rein meer. Nou, en kijk, in Matteüs 13, daar had de Heer Jezus mee te maken. En daar had natuurlijk ook Paulus mee te maken. En daar hebben wij ook mee te maken. Matteüs 13. Matteüs 23. En dat is het bekende hoofdstuk over de fariseeën, ja. Matteüs 23, vers 25. Matteüs 23, vers 25. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden, want gij reinigt het buitenste des drinkbekers en des schotels, maar van binnen zijn zij voorroof en onmatigheid. Zie, ze reinigen de buitenkant. Nou, dan heeft het over die drinkbekers, maar wat doen wij, wat doet de mens van nature? Die reinigt ook de buitenkant eigenlijk, goede werken doen. Dat is Adam, die deed, ging ze gelijk bedekken, was de buitenkant, ja. Maar van binnen, ja, daar zat het. Gij blinde fariseeër, reinig eerst wat binnen in de drinkbeker en de schotel is, opdat ook het buitenste dezelfde rein worden. Zie je? Eerst de binnenkant. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden, want gij zijt de witgepleisterde graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en alle onreinheid. Zie je, van binnen onreinheid, van binnen onrein. Terwijl de buitenkant lijkt het allemaal erg mooi rein eruit te zien. Maar van binnen zijn ze gewoon onrein. Nou, ga met me mee naar 1 Timotheüs 3 vers 9. Dus, van binnen zit het niet goed. Nou zegt Paulus, wij zijn namelijk 1 Timotheüs 3. Peter zegt bijvoorbeeld twee keer, één keer in Handelingen en ook één keer in zijn brief, dat onze harten zijn gereinigd door het geloof. Onze zielen zijn gereinigd door het geloof. Wij zijn gereinigd, hoe? Door het badwater des woords. Dat is onze positie. Dus wij zijn rein. Wij zijn heilig. Wij zijn helemaal blank. We zijn onbesmet. He, dat wij onberispelijk voor hem gesteld worden, zegt Efeze 5. Dat is rein. We zijn niet gemixt. Ja? We zijn helemaal rein. En daarom, 1 Timotheüs 3 vers 9... Houdende, oh, dat zegt hij tegen de diaken, houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. Nou, wij hebben sowieso, ons geweten is gereinigd van dode werken om God te dienen, ja. Wij deden allemaal de werken om ons geweten te sussen naar God toe, dat God allemaal, ja. Dat geweten hebben wij niet meer, want wij zijn volledig gereinigd door het badwater des woords. En nou moeten we dat ook, de diaken hier, de verborgenheid des geloofs in een rein geweten houden. Dus je moet het geloven en ervoor staan in haar leven. Dus eigenlijk, de Bijbel zegt het. Nou, oké, okay, je kiest ervoor. Je staat ervoor. Je gelooft het. Ja? En je gaat er ook naar leven. Dat betekent dat je geweten, als je daar gaat leven, dan neem je ook een rein geweten. En ga je er niet naar leven, heb je geen rein, maar een bevlekt geweten. Ja? Nou, kijk, als we verder gaan. Kijk, in 1 Timotheüs 1 vers 3. Hoe doen we dat? Het begint met de juiste leer. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zou blijven als ik naar Macedonië reisde, Zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren. Dus de wet bij Timotheus in de Efeze, waar hij dus de ouderling in die gemeente was. Nog een apostel van Paulus, van God natuurlijk, maar een hulpapostel zeg maar. En hij moest bevelen geen ander leer te leren. Er werd dus al andere leringen verkondigd. Nog zich te begeven tot fabelen en eindeloze geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Een rein hart. Dat werkt op ons door de gezonde leer. Dan heb je een rein hart. En dat is de gezonde leer, dat zie je ook in vers 10 aan het eind staan. De gezonde leer, de evangelie der heerlijkheid, dat aan Paulus toevertrouwd is. Nou, daar begint het mee, ja? Daar begint het mee. De juiste leer, de gezonde leer. Wat is een gezonde leer? Gezond is ook puur. Ja, is ook rein. Als ik gezond ben, ja, nou, dan ben je rein. Wees schoon. En die leer is rein. En dat maakt ons ook rein. En nu moeten wij dus daarom ook daarin gaan wandelen. En daarom zegt hij ook, en dan komen we wel tot een hele mooie uitspraak van Paulus in 1 Timotheus 5. Zegt hij tegen Timotheus, in vers 22. Nu in onze wandel, ja, kunnen wij onszelf verontreinigen, ja. Bijvoorbeeld in 1 Timotheus 5, vers 22. Leg niemand haastiglijk de handen op en heb geen gemeenschap aan anderen zonden. Bewaar uzelf rein. Hoe doe je dat? Bewaar jezelf rein. Door geen gemeenschap te hebben aan zonden die anderen doen. En dat is het afscheiden van de zonde, ja? En mensen die de zonde doen. Dat is heel wat anders als Romeinen 1 vers 32 eindigt. Die zegt, ja, ze hebben een welgevallen. Terwijl ze het recht van God weten dat het verkeerd is, dat het doodswaardig is. Maar ze hebben een welgevallen aan anderen die ook die zonde doen. En tegen Paulus zegt, wacht even, zegt hij tegen Timotheus. Bewaar uzelf rein van die gemeenschap die anderen doen aan zondigen. Dus dat betekent afwijken. Dus het heeft met de leer te maken. Ja, wijk af. Degene die andere leer verkondigen. Maar ook van mensen die zondigen. Bewaar uzelf rein daarvan. Want wij zijn rein. Ja, wij zijn gereinigd door het badwater des woords. Onze harten en zielen zijn gereinigd. Hij zegt zelfs in 1 Korinthe 6 ook. Dat wij zijn afgewassen door de Heilige Geest. Nou, als je afgewassen bent, dan ben je rein, ben je gereinigd. Nou, dus als je ziet dat Paulus, als we teruggaan, 2 Korinthe 6 vers, in die omstandigheden, je krijgt natuurlijk overal mee te maken, en je hebt in verband met die verdrukkingen natuurlijk ook. Het kan op het morele vlak zijn natuurlijk, in reinheid, hè? En zo is Paulus ook geweest. En tegen Timotheus zegt hij het ook, ja. Niemand veracht uw jongheid. En hij zegt ook, vermaan bijvoorbeeld de jonge vrouwen. En in alle reinheid. De jonge vrouwen. Ja, jonge vrouwen. Hè? Paulus, of Timotheus, een jonge vent die nog ongetrouwd was. Nou, kijk maar wat er aan de hand is op het ogenblik. In de kerk die zo in het nieuws is. Is dat allemaal zo rein op dat gebied? Ik denk het niet, ja. Nee, vermaan ze in alle reinheid. Dus reinheid is een belangrijk punt. En God wil onze heiligmaking, ja? Dat we ons onthouden van de hoererij. Dus op morele vlak is Paulus rein geweest. Maar ik denk ook dat het heel belangrijk is dat Paulus ook wat betreft met het woord van God. En dat we ook daarin rein blijven. Dat wil zeggen, geen water bij de wijn. Ja? Want rein betekent, het is helemaal puur, ja? Het is niet gemixt met iets. Het is volledig schoon. Het evangelie van Gods genade is schoon. Maar we kunnen het helaas ook verontreinigen. Ja. En dan heeft het te maken dat we de boodschap van genade gaan mixen. Ja. En dan is het niet rein meer. En hoe kunnen we bijvoorbeeld door werken door te doen. En ook bijvoorbeeld filosofie aan toe te voegen. Wijsheid van mensen. Nou, en het volgende punt is. In die omstandigheden. Is in kennis. Hoe is hij in omstandigheden, in die verdrukkingen, in tegenstand? Ja. En ook in de gemeente in Korinthe bijvoorbeeld. Hoe is hij daarmee omgegaan? In kennis bijvoorbeeld. Ja, of door kennis, kan je ook zeggen. Kennis is weten. En je hebt weten en je hebt niet weten. Dus Paulus zegt ook daarom tegen ons, ik wil niet dat gij onwetend zijt. En ik heb eens even gekeken in de Bijbel. Maar hij zegt bijvoorbeeld, weet gij niet, in, ik geloof dat het een keer of 15 keer, 13 keer in de Bijbel bij Paulus staat, waarvan 9 keer in de eerste Korinthebrief. Dus dat geeft wel iets aan dat de Korinthiërs waren niet echt, hadden zogenaamde kennis, maar die was opgeblazen en ze waren met die gaven bezig en rechtszaken, al soort dingen meer. Maar hij zegt, weet gij niet, een heleboel punten zegt hij, weet gij niet, bijvoorbeeld in verband dat uw lichaam heilig is en je maakt ze niet tot leden van een hoer bijvoorbeeld. Weet gij niet, of weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen? Weet je niet dat je niet voor de rechtszaak, voor de wereld, voor de rechter gaat? En vele dingen meer, zegt hij, weet gij niet, weet gij, weet gij niet. Je moet het weten. En Paulus heeft in die omstandigheden in kennis daarop gereageerd, ja. Hij wist van de verborgenheid, hij was niet onwetend. Hij zegt ook een aantal keren, ik wil niet dat gij onwetend zijt bijvoorbeeld. Of weet gij niet. Nee, er is kennis in de verborgenheid, zoals doop, tekenen, de rechtvaardigheid, vergeving, opname, gebed, de opname, dat soort dingen allemaal. Dat moet je weten. Dat moeten wij ook weten, want wij krijgen natuurlijk ook met verdrukkingen te maken. Ja, wij hebben niet, geen fysieke verdrukkingen. Die hebben we niet. Nog niet. Kan gebeuren. Als jij misschien ergens een keertje in een of andere wijk, misschien waar alleen maar moslims wonen, je gaat daarvoor dit allemaal ook verkondigen, kan je daar ook mee te maken krijgen. Dat gebeurt ook in zulke landen natuurlijk, ja. Maar het is belangrijk dat wij kennis hebben. Omdat we weten waarover praten, want zoals in Colossense 4, laten we daar eens kijken. En dan de volgende keer ga ik verder met anderen. Colossense 4 vers 6. Staat, uw woord zij alle tijd in aangenaamheid met zout gesprengd. Opdat gij moogt weten hoe gij in iegelijk moet antwoorden. Het is vervelend als je aangevallen wordt op de boodschap en dat je met je mond vol tanden staat. Dus daarom zegt hij ook, wordt vervuld met de Heilige Geest. Of het woord van Christus woont rijkelijk in u. En tegen de apostelen zegt hij, gij zijt het zout der aarde. Ja? En als het zout smakeloos is, waar zal het dan nog mee gezouten worden? Dus het woord is voor ons, uw woord moet in aangenaamheid met zout gesprengd zijn. En wanneer is het met zout gesprengd? Als we de waarheid vertellen, ja? Het woord de waarheid. Dat moet met zout. Het is niet zover of ik het heel goed mooi kan vertellen. Met mooie woorden of aanschouwelijk, noem het allemaal maar op. Maar het heeft natuurlijk alles te maken met het woord naar de openbaring der verborgenheid. En dan zie je, dan gaat de kracht vanuit. Dan is het echt gezouten. Als ik zie hoe... een voorbeeld. Even kijken, hoe zeg ik dat nou? Maar dat bijvoorbeeld, je kent deze boodschap. Ja, nee, je kent de boodschap niet. Mensen komen in problemen. Misschien in hun huwelijksproblemen of andere problemen. En dan gaan men naar de voorganger of met het woord. En hoe ga je zo iemand helpen? Ja? Als het woord de waarheid niet recht snijdt, dan kom je met allerlei dingen waarvan je zegt, wacht eventjes. Allemaal oplossingen. Als je kijkt in een boekhandel, vroeger keek ik natuurlijk ook veel, evangelische boekhandel, allemaal boeken, heel veel over de wandel. Allemaal over wandel en over oplossingen en leven met God, hoe ga ik het allemaal netjes doen, dit en dat en dat. Maar niet recht gesneden. Dus men haalt het overal vandaan. Nou, die kennis, dat is gewoon onwetendheid. En daar kan je dus niet echt iemand mee helpen. Maar zoals zij het woord en waar het recht gaan snijden, dan is ons woord is met zout gesprengd. En dan zie je, daar gaat er ook kracht van uit. En dan kan het heel simpel zijn soms. Dat je weinig zegt, maar toch heel krachtig is. En dan weten wij ook hoe je een iegelijk moet antwoorden, maar ook een iegelijk kan helpen en ook kan leren met deze boodschap. Want dat is wat hij nodig heeft. En dat heeft Paulus natuurlijk als geen ander gedaan. Hij kende en gebruikte het woord. En kijk met mij in Colossenzen 1 vers 9. Het woord van Christus woont rijkelijk in u. En dat moet voor ons gelden. En dan is het met zout gesprengd en dan weten wij hoe wij in ieder geluk moeten antwoorden. Want de tegenstand komt natuurlijk. Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. Dus de kennis van zijn wil, ja, zoals Paulus die verkondigt, dan worden wij vervuld met in zijn wil, de kennis van zijn wil, dan hebben we dus die kennis, ja, waar het om gaat. Paulus zegt in de kennis. En door die kennis, ja, hebben we alle wijsheid en geestelijk verstand. En dan zien we hoe we moeten wandelen voor de Heer. Dan dragen we goede werken, vrucht. En we groeien in de kennis van God. Dat betekent niet alleen hem weten, maar ook dat we echt gemeenschap met hem hebben. Nou, kennis alleen maakt opgeblazen, ja? Dat zegt hij tegen de Korinthes. Kennis alleen kan opgeblazen maken. En dat kan bij ons heel makkelijk gebeuren. Het moet met zout gesprengd zijn, ja? Maar waarom? Omdat je die ander wil behouden voor dit evangelie. Of wil krijgen voor het evangelie. Maar het begint eerst bij onszelf. En wat is het doel? Kijk met mij, dat is de laatste tekst. En stoppen we. Dat is Efeze 3. Die kennis. We moeten het juiste gebruik van de kennis hebben. Ja? Want je hebt kennis die opgeblazen maakt. Maar Paulus zegt, laat het een kennis zijn. Ja? Een kennis. Ja, we zeggen wel eens een kennis die een doorleefde kennis, ja. De volle kennis van de verborgenheid die ook in ons werkt. Waardoor wij dus merken dat het ook in ons woont. En dan zien we in Efeze 3 vers 19. En bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Zie, dat is het doel, dat wij vervuld tot al de volheid Gods. Maar het is een kennis, dat is het weten en het bekennen. Nou, Grieks is gnosis, epignosis. Maar onze vertaling geeft het mooi weer. We hebben de kennis en we hebben de bekennen. Nou, Eva, of Adam bekende God. Moet je mij horen, bekende Eva. Dat wil zeggen, hij had gemeenschap met haar. Dat was dan lichamelijk. Maar hier hebben we het over gemeenschap met Christus, ja. Dat wij gemeenschap met hem hebben. Dat is het bekennen. De liefde van Christus in ons. En in ons naar de mensen om ons heen. Dan betekent dat het effect in ons heeft. En dat betekent ook dat wij een relatie, een echte relatie. Meer dan een relatie dat je denkt, nou ik ken hem, hij is mijn verlosser en hij is mijn heiland. Maar ik weet ook elke dag. Je zal ook nooit dan hoeven te zeggen, ja ik dat hoor je wel eens, hè, ik spreek tot God, maar hij spreekt nooit tot mij. Of hij hoort mij niet. Hij zegt nooit. Ja, hij is wel mijn Heer, mijn Heil. Maar ik heb eigenlijk merk ik niet veel van hem. Ja? Nou, dat is iemand die heeft niet echt gemeenschap met hem. Dat betekent, Christus woont wel in zijn hart, maar hij woont niet echt in hem. Dat wil zeggen in praktische zin. En daar is wat Paulus over spreekt. Het moet kennis zijn. Maar het resultaat is de liefde van Christus. De gemeenschap met de liefde van Christus die in ons is. Dat gaat die kennis erboven. Anders is het alleen kennis. En dan weet je zelf wel, die kennis, dat maakt mij alleen maar trots en hoogmoedig. En dat misbruik ik dan om anderen mee om de oren te slaan. Ik heb nu ook e-mail contact weer met iemand. Nou, die wilde echt helemaal niks van weten. Gewoon ongelovigen, ja? Gewoon ongelovigen. En dan denk je, ja, wat zou jij er nou een zorg zijn? Ik heb jou niet opgezocht. Ja, maar hij heeft toch de site bezocht. Dus ik ben al heel wat keren heen en weer aan het schrijven met hem. En eerst bla bla bla, heel boos. En nou, de laatste mail was hij wat milder. Ja? Het is heel belangrijk hoe je natuurlijk zo iemand benadert. Ja? Ik kan natuurlijk allemaal e-mails vol met teksten gooien. En je gaat naar de hel, dit en dat. Maar de waarheid in liefde verkondigen is heel belangrijk. Ja? En dan gaat het erom, niet om mijn trots of om iemand beter te kunnen aftroeven met mijn teksten die ik dan heb. Maar hoe kan ik die persoon nou bereiken, ja? Dat de liefde van Christus, dat hij die ook gaat kennen. Nou, dan gaat het niet of ik het heel goed weet, ja? Maar dan gaat het erom om hem te kunnen bereiken. Nou, en dat is de kennis op de juiste manier ook gebruiken. En dat is wijsheid. Ik zei de laatste tekst, maar deze wil ik nog even, die was ik vergeten. Colossenzen 2, om dat stukje kennis af te sluiten van Paulus. En Paulus schrijft dit in al die verdrukkingen uit vers 4 en 5 in 2 Korinthe 6. En hier zit hij in de gevangenis als hij de brief schrijft, ja? En in hoofdstuk 2, Colossenzen 2. Want ik wil dat gij weet hoe grote strijd ik voor u heb. En veel meegemaakt. En voor de gemeente die te Laodicea zijn. En zoveel als ze mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Ik wil dat gij weet. Zie het? Kennis. Ik wil dat jullie ook dit weten van mij. Opdat hun harten vertroost mogen worden en zij samengevoegd zijn in de liefde. En tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands. Tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus. En in de welke al de schatten der wijsheid en de kennis verborgen zijn. En dit zeg ik, wil niet iemand u misleiden met beweegredenen die een schijn hebben, enzovoort. En dan komt hij ook met de wijsheid van de mensen, filosofie en dat soort dingen. Nee, hun harten, kijk, dus als zij weten, ja, de kennis, ja, over de verborgenheid. Nou, hoe weet ik dat? Dan lees ik Paulus' brieven. Ja? Dan lees ik over zijn strijd, ja, maar dan zie ik ook tegelijkertijd hoe hij daarmee omgegaan is, ja. Hij is ons voorbeeld. En dan zie je ook, dat is voor onze vertroosting, ons hart wordt vertroost. We zijn samengevoegd in de liefde, zie je het? Dat is het effect ervan. En tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands. Het geestelijk verstand, ja, dat krijgen wij door de kennis in zijn wil. Maar we zien tegelijkertijd, het geeft ook een volle verstegen zekerheid. Geen twijfel. Ik kreeg de laatste mail die man schreef aan mij. Hij zegt, toen was hij heel stuk milder. Hij zegt, maar hoe kan het dan dat je dat allemaal zo zeker weet? Dat was een vraag. Heel kort zinnetje. Daar proef je iets van, hey, hoe kan dat nou dat dit dat zo? Hij heeft overal een antwoord op, weet je wel. Dat je het zo zeker weet. Volle verzekerdheid van verstand. Je weet waar je over praat. En dat proeven ze het verschil. Ze proeven het verschil. Want hij viel ook natuurlijk de religieuze kerk aan, de katholieke kerk, en dan vergeleek hij daar ons allemaal mee. Maar dat is hun blik. Net als dat filmpje wat ik net zei over die pope, of ja? Dat is het blik wat de wereld heeft van de kerk. Een zwak en onwetende kerk is het eigenlijk. Een zwakke, onwetende kerk die vaak nog in de fout gaat ook. En dan zeggen ze, ja, zondag zit hij in de kerk, maar oh jee, let op, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Dat is zo'n christen, ja? Dat is hun blik. En ze doen maar wat. En dan zie je al die tekenen, zogenaamde wonderen. En het gebeurt niet. Nee. Maar hier zie je volle verzekering. En dat is wat wij hebben. En dat is wat de verborgenheid in ons werkt. Die kennis. Tot kennis van de verborgenheid van God en de Vader. En in welke alle schatten de wijsheid en de kennis verborgen zijn. Nou, dat is die kennis waar Paulus over spreekt. En zo zat hij in die omstandigheden, in slagen, gevangenissen, in waken, vasten. En nu, hoe beantwoordt hij dat? In reinheid, in kennis. En we gaan de volgende keer zien. Langmoedigheid, goede tierenheid. In de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde. In het woord der waarheid. In de kracht Gods. Door de wapenen der gerechtigheid. Aan de rechter en aan de linkerzijde. Door eer en oneer. Door kwaad gerucht en goed gericht. Nou, hij is ons voorbeeld. En wij hebben daar ook mee te maken. En wij kunnen ook in reinheid en in kennis in al die dingen daarmee omgaan. En wij vinden dat in de brief van Paulus. Het is de Heer die het in ons werkt. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken, Vader. En ik bid, Vader, die bediening die Paulus had, Vader. Dat was natuurlijk omdat hij had een nieuwe openbaring gekregen. Maar het staat in zijn brieven. En het is voor ons geschreven, opdat wij ook daar wat mee doen. Dat we die genade niet te vergeefs hebben ontvangen. Maar dat het ook in ons mag uitwerken naar andere mensen toe, Vader. En de wereld is natuurlijk tegen de Bijbel en tegen God. Maar toch, Vader, in deze wereld lopen mensen die ook gered worden. En dat komt als wij onze bediening waarmaken en het ook aan hun vertellen, Vader. En dat we niet onwetend zullen zijn, maar weten waar we over praten door de kennis in de verborgenheid. Want dat is voor ons de boodschap voor ons van vandaag. En dat zal ons dan sterken, Vader, en ons ook overeind houden. En niemand kan ons scheiden, Vader, van die liefde van Christus. En daar dank ik voor. In de naam van ons Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Amen. Goed. Laten we nog een liedje zingen met elkaar.